aan u zal worden voorgelezen, Psalm 24. Ik herhaal, Psalm 24. Eerst stellen we ons echter voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is.
Lezen wij nu Psalm 42.
Een onderwijzing voor den opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zij mij tot spijzen dag en nacht, omdat zij een ganse dag tot mij zeggen: Waar is uw God? Ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de scharen en met hen te treden naar Gods huis met een stem van vreugdegezang en lof onder de feesthoudende menigte. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog geloven voor de verlossingen zijns aangezicht. O mijn God,
Mijn ziel buigt zich neder in mij. Daarom gedenk ik Uwer uit het land van de Jordaan en Hermonium en het, uit het kleine gebergte. De afgrond roept tot een afgrond, bij het gedruis Uwer watergoden. Al Uw baren en Uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal des daags zijn goede tierenheid gebieden. En des nachts zal zijn lied bij mij zijn. Het gebed tot een God mijns levens. Ik zal zeggen tot God: mijn steenrots, waarom vergeet gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn wederpartijders, als zij den ganse dag tot mij zeggen: waar is uw God? Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 42, de versen 1, 2 en 3. Psalm 42, vers 1, 2 en 3. Ondertussen wordt er gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. gemeente, we staan vanmorgen in dit uur van de bediening van het avondmaal een ogenblik stil bij de psalm die u is voorgelezen. En ik lees u daaruit de versen 2 en 3. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? We beluisteren in deze psalm het verlangen naar God. En dan letten we in de eerste plaats op de aard, op de eigenschappen van dit verlangen. En we letten in de tweede plaats op de inhoud van dit verlangen. Het gaat dus over een verlangen naar God. We staan stil in de eerste plaats bij de eigenschappen van dit verlangen. En we letten in de tweede plaats op de inhoud van dit verlangen. Mijn ziel dorst naar God, tot u, o God, de levende God. Gemeente, we zijn vanmorgen samengekomen in een dienst waarin we in de eerste plaats luisteren naar Gods woord. Dat is altijd belangrijk. Dat hebben we vorige week gedaan bij de voorbereiding van de week, bij de bijbellezing gedaan. En nu weer opnieuw staan we stil bij dat woord van God. En dat is het eerste wat we in een dienst ook van vandaag wel tegen elkaar mogen zeggen. Wat doet dat woord nou in ons leven? Kennen we een honger naar dat woord van God? Of is dat woord iets wat er een beetje bij hangt in ons leven? Vinden we dat onbelangrijk? Hier in deze psalm komen we een mens tegen die hunkert naar God en naar de dienst van God en naar de inzettingen van de Heere. We ontmoeten een verlangen naar God. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. De dichter neemt een beeld, hij gebruikt een beeld uit de natuur, een hert wat verlegen is om water. En dat hert dat zoekt om water, dat schreeuwt om water. En dat beeld gebruikt hij om zijn eigen gemoedsgesteldheid duidelijk te maken, want zo ook verlangt en begeert hij naar God. Psalm 42 samen met Psalm 43 vormt een eenheid. In het eerste gedeelte van deze psalm wordt dat verlangen, vers 1 tot en met 5, naar God duidelijk uitgewerkt en weergegeven. In het zesde vers vinden we dan een soort refrein. Vervolgens zien we in vers 7 tot en met vers 11 het vertrouwen op God. En weer komen in vers 12 het refrein tegen: wat buig gij u neder, o mijn ziel, wat zijt ge onrustig in mij. En dan volgt de 43e psalm, die dus een eenheid vormt met de 42e psalm. Want ook daar weer het refrein wat we tegenkomen in 43 vers 5. Wat buig gij u neder, o mijn ziel, wat zijt gij onrustig in mij. De dichter begint met het verlangen naar God. Een verlangen zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen. En als we dan eens lezen in de Bijbel, wat is dat voor verlangen? Hoe ziet dat verlangen eruit? De dichter zegt op tweemaal toe: mijn ziel. Kijk maar in het tweede vers, het slotgedeelte. Het derde vers, het begin. Mijn ziel, mijn ziel. En in het Hebreeuws staat daar een woord, nefesh. En dat woord nefesh betekent mijn persoon. Hij verlangt er niet alleen maar op zondag naar, hij verlangt er ook op maandag en op dinsdag. Het stempelt als het ware zijn hele leven, dat wordt met ziel bedoeld in de Bijbel, in het Oude Testament. Het is een omvattend verlangen, het is zijn innerlijk en zijn uiterlijk. Je kunt die man bij wijze van spreken niet tegenkomen, op dat stempelt zijn leven. Mijn ziel dorst naar God. Kennelijk is de dichter verstoken van de ontmoeting met God door middel van het heiligdom. Mag hij niet opgaan met de offermaaltijden of mag hij niet komen in de tabernakel? En dat doet pijn in zijn leven. Dat doet pijn in zijn gedachten. Dat doet pijn in zijn woorden die hij spreekt. Dat stempelt zijn leven. Mijn ziel, je kunt het aan die man merken. We zouden bijvoorbeeld David kunnen nemen toen hij moest vluchten voor Absalom. We kunnen lezen in 2 Samuel 15 hoe hij op de vlucht moest gaan voor zijn eigen kind, zijn eigen zoon, 2 Samuel 15. En hoe David dan wenend opgaat, zijn ziel dorst naar God als hij woont in Mahanaim, waar hij voor Absalom moest vluchten. Hij weet ook van alle oorzaken, gemeente. Zo vinden we hier de dichter van Psalm 42. Hij dorst met zijn hele bestaan naar God. Nou, dat kunnen we dan toepassen op ons eigen leven. Hoe lag dat in de week van voorbereiding? Hoe lag dat vanmorgen toen we wakker werden? Kennen we ook iets van dat verlangen naar God? Nee, van nature heeft de mens dat niet. Heeft hij een verlangen naar aardse dingen, wereldse dingen, kerkelijke dingen, godsdienstige dingen. Noem het allemaal maar op, maar heeft God niet nodig. Hij heeft een afkeer van God om nooit meer naar God terug te keren. Door goddelijke genade krijgt de mens een diep verlangen naar God. Gemeente, we vinden het hier in de psalmen. Het is een levenstrek van al Gods kinderen. Dat hun leven gericht is. Hun hart gericht is op God. Op de levende God. Laten we in de tweede plaats nog eens iets opnoemen. Als het gaat over dat verlangen van de dichter. Het is dus een omvattend verlangen. Het betreft zijn hele persoon. In de tweede plaats komen we in dit gedeelte tegen. Dat de dichter het woorden gebruikt als schreeuwen, dorsten enzovoorts. Nou, we kunnen praten, zo rustig een beetje praten. Een beetje onderkoeld praten. Een beetje oppervlakkig praten. Een beetje rustig praten. En noem allemaal maar op. Maar er staat hier niet dat de dichter praat over God. Er staat dat hij net als een hert schreeuwt naar God. En in het derde vers lezen hij dorst naar God. En dorst moet u dan zien in de Oosterse context, waarin mensen door de woestijn dwalen, op de vlucht zijn, geen water hebben en dan is het omkomen of water ontvangen. Zo dorst de dichter naar God. Hij heeft het nodig, want zonder dat water komt hij voor eeuwig om. Nou, u begrijpt, met deze woorden wil de psalmdichter als het ware de levendigheid en de werkelijkheid van zijn verlangen onderstrepen. Het zit al in de woordkeus van de psalmgemeente. Die man die heeft de God nodig. Hij kan hem niet missen. Zijn ziel schreeuwt. Zijn ziel verlangt naar God. Als je hem 's nachts wakker maakt, dan gaat het daarover. Als je hem tegenkomt, dan gaat het daarover. En het is dan niet zo, nou ja, dat zou wel fijn zijn dat. Nee. Het is bij de dichter zo, dit is nodig, anders kom ik om. Anders is het verloren. Anders is het kwijt. Dat is levensnoodzakelijk voor deze dichter. Het is een omvattend, maar het is ook een heel diep verlangen wat we tegenkomen in de 42e psalm. Als dit verlangen niet vervult, als deze begeerte niet vervuld wordt, dan komt hij eeuwig om. Kijk, zo lezen we psalm 42. En zo krijgen die woorden van deze psalm ook diepe inhoud. En zo onderwijst de Heere ook zijn kinderen, ook vandaag. Het is maar niet zo een beetje oppervlakkige wetenschap die wat ronddolt in ons hoofd en wie de ene dag weten en de volgende dag weer vergeten zijn. Wel nee, gemeente, dat gaat met je mee, dag in dag uit. Dat stempelt je leven, je hart, je ziel, schreeuw naar God, naar de levende God. Dat heb ik nodig, want zonder dat kom ik voor eeuwig om. Begrijpt u, gemeente, hoe de dichter hier worstelt en verlangt naar zijn God. En als we dan nog eens een keer kijken. En de woorden van de psalm, zo van het eerste gedeelte van deze psalm is langslopen. Dan valt het ons in de derde plaats op dat de dichter zegt, mijn ziel, mijn ziel. En dat is dat persoonlijke. Kijk, we kunnen natuurlijk in algemene zin vragen, wat zou het nou groot zijn als we verlangen naar God. En ik ken wel iemand die verlangt naar God. En heb je wel eens gehoord van die? Nou, dat kun je het ook. Dat is allemaal algemeen. Maar hier gaat het niet in algemene zin. Hier hoorden we het woordje mijn. De dichter kijkt niet om zich heen naar anderen. De dichter heeft het over zichzelf. En hoe dat nou leeft in zijn eigen hart en in zijn eigen ziel. Mijn ziel dorst naar God. Heel persoonlijk, gemeen. Heel persoonlijk, daar komt het ook in het leven der genade voortdurend op aan. We horen het in het begin van onze Heidelberger catechismus. Wat is uw enige troost, beide in leven en in sterven? We horen het keer op keer in de psalmen. Dat woordje mijn, dat duidt eigenlijk aan het ware geloof. Het ware geloof praat niet in algemene termen. Natuurlijk, er zijn altijd momenten dat je algemene dingen zegt. Bijvoorbeeld, in den beginne schiep God de hemel en de aarde. Een algemene onderwijzing over de oorsprong van deze wereld. maar het nou gaat over onze reis naar de eeuwigheid. Gemeente en kindersheren kan het dan niet doen met wat andere mensen vinden. Die kan ook niet leunen op andere mensen. Dan wordt het heel persoonlijk. Dan leren we persoonlijk onze ellende diep en grondig verstaan. Mijn ellende, niet andermans ellende. Dan leer ik persoonlijk die zaligmaker nodig heb. En dat dat de enige weg is waardoor er behoud is voor een ellendig mensenkind. Of die nou dominee is of kerkeraadslid of gemeentelid, dat maakt allemaal niet uit. Het komt er voor God persoonlijk op aan of we dat persoonlijke kennen, die worstelingen. Of we persoonlijk een diepe begeerte kennen om naar de wil en tot eer van God te leven. Dat zijn de wezenlijke dingen waarom het gaat in het leven van al de avondmaalgangers. Dat wordt bedoeld met dat woordje mij, dat ik daar persoonlijk wetenschap aan heb. Kom gemeente, drie kenmerken van dat verlangen naar God. In de eerste plaats omvattend, ziel. In de tweede plaats heel levend en heel diep, schreeuwt en dorst. En in de derde plaats persoonlijk, mijn ziel tot tweemaal toe, kunnen we het hier lezen in dit eerste gedeelte. Kent u iets van deze dingen in uw leven? Dan is de koning vanmorgen in ons midden en dan nodigt hij zijn arme volk aan de dit des verbonds. Zijn we deze dingen onbekend, gemeente, ga dan naar uw woning en vraag of u deze dingen mag leren door de goddelijke genade. Nu gaan we naar onze tweede gedachte. En dat is de inhoud van dit verlangen. En als we dan weer eens opnieuw lezen in de psalm, dan zien we dat de dichte dorst naar God tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God en naar het aangezicht van God. Worden allerlei woorden gebruikt. En laten we eerst maar eens dat woordje God nemen. Elohim in de oorspronkelijke taal. Met dat woordje begint de Bijbel. Als we Genesis 1 vers 1 opslaan, dan lezen we in den beginnen schiep God Elohim de hemel en de aarde. Elohim is een meervoudsvorm en dat betekent nadruk in het Hebreeuws. Het gaat dus om deze God die zich in de Bijbel bekend maakt als de schepper van de hemel en van de aarde. Waar richt zich dat verlangen van de dichter op? Dat verlangen richt zich in de eerste plaats op Elohim, de Almachtige, de schepper van de hemel en van de aarde. De God die het leven geeft, de God die het leven schenkt, de God die zich in zijn woord openbaart. Die unieke God van Israël, die ze ook bekend maakt in de naam Heere Jehovah. Daar hunkert de dichter naar. Hij hunkert niet naar goedkeuring van mensen. Hij hunkert niet naar de afgoden. Hij hunkert naar die God die zich in zijn woord heeft bekendgemaakt. Die hij persoonlijk heeft ontmoet. Waar hij persoonlijk omgang mee heeft gehad. En die hij opnieuw mist, maar daarna verlangt en daarna uitziet. Kijk gemeente, in het leven van deze dichter is God een realiteit geworden. Daar is God verschenen. En die dichter heeft het geleerd dat hij van nature God kwijt. Maar door genade is die God in zijn leven gekomen. En kan hij zonder deze God niet meer leven. Hoe begint eigenlijk het leven der genade? Ik heb u vorige week gezegd, dan wordt een mens onrustig. Dan wordt er rust opgezegd in ons leven. Bij de Bijbellezing hebben we overdacht wat dan de kenmerken en de eigenschappen zijn van alle die de Heere vrezen. Arm, verslagen van geest en ontzag hebben voor Gods woord. En hier horen we dan vanmorgen. Een ziel die God vreest, heeft het geleerd dat hij door de zonde God kwijt is. En God niet kan missen. Zijn ziel dorst naar de levende God. Kan God niet missen, zoals een hert het water niet kan missen, zo kan hij de enige God niet missen. Ligt dat ook op de bodem van uw ziel? Kunt u God niet missen? En bent u God door de zonde kwijtgeraakt? Gemeente, hier ontmoeten we een mens die God niet meer kan missen. Die schreeuwt, die hunkert en die hoort naar zijn God. om weer opnieuw die God te mogen ontmoeten en zich te verblijden en te verheugen in de God van Jacob, die de enige en de levende God is. Dan vinden we in deze tekst nog veel meer. Want dan zien we in de tweede plaats dat de dichter ook zegt: wie die God die hij nodig heeft dan wel is. En je had in de tijd van Israël je dode goden. Dat waren afgoden, dat zijn menselijke verzinsels, want ons hart, zegt Calvijn, is een fabriek van afgoderij. En we verzinnen de ene afgod naar de ander. In de tijd van Israël hadden men Dagon, die stond in het Filistijnse land. Baal-Zebub, waar een vliegen waren en waar een koning aan Israël ook nog eens raad om ging vragen. Je had bij de Moabieten had je Kamos en weer allerlei andere afgoden. De Romeinen hadden Jupiter en noem allemaal maar op. Gemeente, het zijn afgoden, domme dingen, hout, steen, die ons helemaal niet kunnen helpen en dan ook geen antwoord kunnen geven op onze noden. Zo lag het in de oudheid en in de tijd van de Bijbel. Vandaag de dag heb je weer andere afgoden. De een die vertrouwt op zijn geld en de ander vertrouwt op zijn verstand en een derde vertrouwt op zijn kerk en weer iemand anders vertrouwt op zijn inzichten. Gemeente, het zijn afgoden. U komt er de hemel niet mee binnen, u kunt er God niet mee ontmoeten. Hier komen mensen tegen en die hunkert naar de levende God. En dan bedoelt u de ware God. De God die spreekt. De God die zondaren opzoekt. De God die zich in de levende heeft geopenbaard. God in Christus. De levende God, de sprekende God. De God die zijn woord heeft gegeven. En die in zijn woord spreekt tot zondige mensen. Die God die heel persoonlijk is. Die God die als persoon zich wendt naar het verlorene. De drie ene God, dat is de levende God. Die het leven heeft in zichzelf, in de drie goddelijke personen. En die dat leven in deze wereld openbaart. Die de bron is van het leven. Die de verwekker is van het leven. En die de onderhouder is van het leven. Van nature liggen we allemaal dood in de zonden en in de misdaden. Hier ontmoeten we de levende God. En die God heeft dat leven geschonken. En die God deelt dat leven uit. Zo ook hunkert de dichter naar deze God. Want deze God is onze God eeuwiglijk en altoos. En dan vinden we in onze tekst nog iets wat van groot belang is om ook op te merken. In de eerste plaats de unieke, de ene God, de Elohim. In de tweede plaats de God die als de levende wordt genoemd. En dan vinden we in de derde plaats: wanneer zal ik voor Gods aangezicht verschijnen? Een bepaalde uitdrukking, een Hebreeuwse uitdrukking, die we ook tegenkomen in de vierde psalm. Waar de dichter zingt: verhef gij over ons het licht uws aanschijns. Gods aangezicht. Het gezicht. Kijk, we kunnen iemand door de telefoon horen en dan horen we zijn stem. We kunnen van iemand een brief ontvangen en dan lezen we zijn woorden die hij opschrijft. Maar weet u, we willen iemand ook wel eens ontmoeten en zeggen, we willen wel eens weten wie het nou is. En dan willen we zijn gezicht zien. Zo is dat in het gewone leven. Wil je iemand werkelijk kennen, moet je zijn gezicht zien. Dat kun je niet via een brief, dat kun je ook niet via een telefoontje of via een appje. Daar heb je een persoonlijk voor nodig. Dat wordt hier ook bedoeld. Die dichter zegt, ik heb wel eens van God gehoord. Nee. Die dichter zegt niet, ik heb wel eens gehoord dat in de tijd van Samuel die God zich heeft bekendgemaakt. Nee, dat is wel groot en dat is wel belangrijk. Het aangezicht Gods. Daar wordt mee bedoeld dat de Heer zich openbaart, bijvoorbeeld in de tempel onder de offers. En dat die dichter nu Gods vriendelijk aangezicht nodig, dat hij die God persoonlijk begeert te ontmoeten en dan in zijn gunst, in zijn genade, zijn lieflijk aangezicht te mogen aanschouwen. En kijk, gemeente, dan komen we hier bij Gods genade. We hebben God in zijn levende God, God in de ene God en nu God als de genadige God. Wie is de God van de hemel en van de aarde? De hoge, de soevereine. Maar wie is hij voor zijn volk en voor zijn kinderen? En dan komen we bij het hart van het evangelie. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. En als Thomas dan zegt tegen de Heer Jezus, toon ons de Vader, is ons genoeg. Ben ik al zo lange tijd met uw lieden, Filippus, en heb gij mij niet gekend. Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Ik en de Vader zijn één. Dat aangezicht Gods. Dat persoonlijk kennen van God, dat persoonlijk ontmoeten van God, dat is alleen door het ware geloof in Christus Jezus, de zaligmaker der wereld, die in de wereld is gekomen om het verloren te zoeken, om het goddeloze te behouden en om zijn leven te geven tot een rantsoen, een losgeld voor velen. En in de bediening der verzoening gaat het om hem. En in het persoonlijke leven, ook in het avondmaal, gemeente, denk erom, het gaat niet om u. Wat u nou allemaal mee kunt brengen en vertellen. Het gaat niet om wat wij er allemaal persoonlijk van vinden. Het gaat om de kennis van de gekruisigde en dat leven in hem. En daar waar hij zich in zijn heerlijkheid openbaart, blijft er van u en van mij niks meer over. Dan kunnen we ons alleen maar wegschamen op wie we zijn en wat we eigenlijk behoren te zijn. Dan wordt de mens diep vernederd. Laat die zalig maken schitteren in al zijn heerlijkheid. Dan horen we van zijn bloed, dat alleen reinigt van alle zonden. Dan horen we van zijn geest, die vernieuwt en wederbaart. Dan horen we van zijn trouw, zijn onwankelbare trouw. Dan horen we van zijn gewillig en van zijn dierbaarheid. Ach gemeente, dan is alles te vinden in de gekruisigde, die zijn leven gaf tot een rantsoen voor velen. En waar we dan in deze wereld ook zouden zoeken, en wat wij dan zelf ook allemaal meebrengen, gemeten licht van dat goddelijk aangezicht, dat is alleen maar vrolijkheid en licht. En dat is in Christus, voor de uitverkoren gemeente, voor de kerk des Heeren in deze wereld, voor allen die hem persoonlijk hebben leren kennen en die door een waar geloof aan hem verbonden zijn. Kom gemeente, dan wordt het avondmaal ook vanmorgen nog bediend. En we enkele woorden zomaar willen stilstaan. Bij waar het nou in dat verlangen naar God omgaat. En dan wandelt er in ons midden een zaligmaker. Die zich dood geliefd heeft aan het kruis van Golgotha. In wiens striemen ons genezing is geworden. En in wiens wonden wij allerlei vertroosting vinden. En als het nou erom gaat in ons leven, wie is dan de persoon van deze middelaar voor ons geworden, heel persoon? Hebben we dan die gekruisigde leren kennen? Kunnen we Paulus, het zij misschien met heel veel aarzeling, met heel veel terughoudendheid, maar kunnen we dan Paulus ten diepste toch nazetten? Ik ben met Christus gekruist en ik leef, nog niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En wij ook vandaag nog zijn arm volk in de tafel ontmoeten. En wij ze uitnodigen om deel te nemen aan zijn zoen- en kruisverdienst. Om de weg te gaan die hij in deze wereld is gegaan, namelijk door sterven, door lijden tot heerlijkheid. En als we nou vreemdelingen van deze middelaar zijn, als we de klacht en het verlangen van deze dichter niet kennen, dat we die persoon van de middelaar persoonlijk niet kennen. Gemeente, ga dan straks naar uw huis en vraag of de Heer u dat persoonlijk wil leren. Want daar komt het echt op aan voor de eeuwigheid. Als we straks God gaan ontmoeten, komt er echt niet op aan of u nou dominee bent, of u aan het avondmaal hebt gezeten, of wat niet al allemaal, of u ouderling of diaken bent geweest. Het komt erop aan of u door een waar geloof die persoon van de middelaar hebt leren kennen. En dat hij u zaligmaker werd. En waar hij u zaligmaker is en wordt, gaat u naar de grond. Het is voor u niks meer over. En dat hij alles maar waard. Dan wordt alles wat aan hem is, gans begeerlijk. Zulke is mijn liefste.
O, hij dochter van Jeruzalem, zulke kennis mijn zielenvriend, zulke kennis mijn metgezel. We zouden er nog uren over door kunnen spreken, maar het zou allemaal te lang worden. Gemeente, mijn ziel dorst naar God, naar de levende God, de Heere geven. Dat we dat mogen leren of mogen kennen, ook vanmorgen. En dat we zo niet in eigen roem en eigen eer, maar tot eer van hem mogen samen zijn. Amen. Wij gaan samen zingen en dat doen we. Psalm 42 en daarvan het vijfde vers. 42 vers 5. Maar de Heer zal uitkomst geven die desdaags zijn gunst gebied. En wat er verder volgt. Genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.